Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in de Jacobikerk. Ook hartelijk welkom aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Voorganger in deze dienst is dominee H. Vreekamp uit Epe en het orgel wordt bespeeld door de heer Gerrit Christiaan de Gier. Namens de kerkraad wens ik u in de kerk en allen die nu of later met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Laten wij samen eerst stil zijn voor God, voor de God van Israël. En onze hulp in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u, vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit het liedboek. En wel uit het liedboek van Israël, psalm 134, woorden de organist daarop preluderen. Het is een psalm uit de tempeldienst. Het is een psalm waarin de priester en het volk elkaar groeten. En waarin de lofprijzing gaande wordt gehouden, ook in de nacht. Psalm 134. Het moment om ons geloof te belijden op grond van wat wij vanochtend hoorden, wat wij van zondag tot zondag hoorden. Daarna het lied psalm 117, de kortste van alle psalmen, maar het diepst wat betreft het appel van Israël ook op ons om de lofprijzing gaande te houden. Israël is een klein volk, het zegt als het ware, wij kunnen dat niet alleen, dus doe met ons mee. Psalm 117. We zijn verbonden, we weten ons verbonden met de kerk. De kerk van Christus, van de eeuwen en van de plaatsen in deze wereld. Een kerk die deelt in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk van God. En zo willen wij belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij bidden samen dat de schrift die gereed ligt voor ons wordt geopend door de adem en het licht van de Geest van God. Laten wij bidden. Donker van de Europese nacht valt om ons heen. Onze ver voorouders en wij met hen vragen ons bezorgd af of nu werkelijk het licht wordt verdrongen door de duister. Of het nog weer goed komt met ons en met uw schepping. En hier in de Jacobikerk, dit huis, opgericht in deze stad sinds mensenheugenis, is weer een gemeente bijeengeroepen om uw aangezicht te zoeken als het licht in ons donker. Daarover beschikken wij niet, over de bron. Gij die woont in een ontoegankelijk licht, wil uit uzelf komen en ons mensen ontmoeten zo dat we niet op slag sterven vanwege het hemelse, ondoorgrondelijke licht, maar dat het licht getemperd is als een kaarsvlam in de nacht. In de tempering van de woorden die geschreven staan, maar die desalniettemin vol zijn van de bron van uw naam, van uzelf. Zo bidden wij samen. Om de glans en de glorie in deze dienst in de namiddag. Dat we worden opgetild uit het dal van duisternis en verdriet, dat we een ogenblik gezet worden in dat licht van die dag van Pasen. Die dag waarop geen avond en geen nacht meer volgen zullen. Ten tijde van de avond zal het licht zijn, geen nacht zal vallen. Gun ons, o Geest van God, dit licht in de ogen. Zo bidden we u samen, tot glans en glorie aan uw naam. Kom, Heilige Geest. Amen. De eerste lezing, Psalm 82. Deze middagdienst mag een leerdienst zijn rond een van de psalmen. En vanmiddag is dat de weerbarstige, vreemde, verre psalm, Psalm 82. Laat hem me horen. Een psalm van Asaf staat erboven. En dan: God staat in de vergadering der goden. Hij houdt gericht te midden der goden. Hoe lang zult ge onrechtvaardig richten en de goddelozen gunst bewijzen? Richt de geringe en de wees. Doet recht de ellendige en de behoeftige. Bevrijd de geringe en de arme. Red hem uit de goddelozen hand. Zij weten niets en begrijpen niets. In duisternis wandelen ze rond. Alle grondvesten der aarde wankelen. Wel heb ik gezegd, gij zijt goden. Ja, allen zonen van de Allerhoogste. Nochtans zult ge sterven als mensen. Als een der vorsten zult ge vallen. Sta op, o God, richt de aarde, want gij bezit alle volken. En toen Jezus een keer in gesprek was met mede-Joden, citeerde hij uit Psalm 82. En dat willen we uiteraard horen. Het staat in Johannes 10, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10. En dan beginnen we bij vers 22, waar we horen dat het winter is. Dat wil zeggen, het is het feest van Chanukka, wat het Joodse volk dus nog altijd viert. Herinnering van de tijd van de Maccabeën, dat de tempel vernieuwd werd. En tijdens dat feest ontspint zich een gesprek tussen Jezus en zijn Joodse volksgenoten, waarin Psalm 82 wordt geciteerd. Johannes 10 bij vers 22. Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem, het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde hen: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven, en niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. De Joden droegen weer stenen aan om hem te stenigen. Jezus antwoordde hen: ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader. Om welk van die werken wilt gij mij stenigen? De Joden antwoordden hem: niet om een goed werk willen we u stenigen, maar om Gods lastering. En omdat gij, een mens, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hen: is er niet geschreven in uw wet: ik heb gezegd, gij zijt goden? Als hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de schrift niet kan gebroken worden, zeg gij dan tot hem die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: gij lastert, omdat ik heb gezegd, ik ben Gods zoon? Indien ik de werken van mijn Vader niet doe, geloof mij niet. Maar indien ik ze doe en gij mij toch niet gelooft, geloof dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt dat de Vader in mij is en ik in de Vader. Ze trachten hem dan weer te grijpen, maar hij ontkwam uit hun handen. En hij vertrok weer naar de overzijde van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes de eerste maal doopte. En hij bleef daar. Velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes deed wel geen enkel teken, maar al wat Johannes van deze zei, was waar. En velen daar geloofden in hem. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. En zalig is de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Rond Psalm 82 dus. En we zingen die psalm rondom de uitleg en de verkondiging. De versen 1 en 2 nu en na de preek straks het derde vers uit Psalm 82. Laten wij met de deur in huis vallen. Wat hebben wij gezongen? God staat in het midden van de goden. Hij heeft hen tot gericht ontboden. Deze ontzettend weerbarstige psalm. Eerst geloof je niet dat hij ook in het psalmboek staat. Deze weerbarstige psalm, die zien we al luisterend zo voor ons. God is in vergadering met de goden. De goden zijn bijeen voor overleg. De dagelijkse werkbespreking van de goden. Over wie hebben we het nou? Wel, hier in Jacobikerk, in deze lage landen, Utrecht, de wieg, de bakermat van de christelijke beschaving in deze landen. Hier hebben we het over de goden die we elke week nog noemen. Woensdag eren we Wodan, donderdag denken we aan Donar en vrijdag dan vergeten we Freya niet. En vooral Freya, de godin die over de vruchtbaarheid gaat, over de seksualiteit, over de liefde, die willen de mensen natuurlijk helemaal niet kwijt. Stel je voor. En God, de God van Israël, vergaderde dus met Wodan, Tor en Freya. Zo hoor ik Psalm 82. En als ik in de oude geschriften kijk van onze Noord-Europese cultuur, in zo'n boek als de Edda, op IJsland opgeschreven in de 13e eeuw, waarin die oude goden en heldenliederen van ons schriftelijk zijn vastgelegd, dan lees ik daar een passage als, ik citeer: toen gingen alle goden naar hun rechterstoel, de hoogheilige heersers beraadslaagden. Het gaat hier in Psalm 82 namelijk om een rechtszitting. Een vergadering die het karakter heeft van een rechtszitting. De goden worden geacht recht te spreken. Recht te doen aan de mensenkinderen op aarde die toen al en vandaag ook helemaal verscheurd raken in de kloof tussen duister en licht, in de tweespal van recht en van onrecht. Daar zouden natuurlijk de verkiezingen in Nederland ook helemaal over moeten gaan, en gelukkig gaat het daar ook wel over. De vergadering is geopend. Ongevraagd staat één op en neemt het woord. Hij is de God niet van hier, niet van IJsland, niet uit Duitsland, niet uit onze lage landen bij de zee, maar van ver. En laten wij dat, ik zeg het ook tegen mezelf, laten we dat op dit moment bijzonder goed beseffen, dat de God die hier aan het woord is, niet bij ons vandaan komt. Hij komt geografisch uit het verre zuiden, uit Jeruzalem. God van Israël, zo luidt de naam. En die heeft het woord. Hij staat in het midden van de goden. Hij gaat erbij staan, zoals een rechter die gewoonlijk zitting houdt. Een rechter zit, maar gaat staan bij de uitspraak. Hij verheft zich om uitspraak te doen. En zo hebben we het gezongen. Gij machten, zegt de God van Israël tegen de goden, gij machten die het onrecht stijft, bevoorrecht al wie kwaad bedrijft. Hoort, gij moest wezen en geringen beschermen in hun rechtsgedingen. Gij moest wat arm is en veracht vrijmaken uit der boze macht. Vreemd tafereel. Tenminste, ik vind het nog steeds heel vreemd. En ik weet niet precies waarom, maar ik ben ook zielsgelukkig dat dit ook in het boek van de Psalmen in de Bijbel staat. Dat de God van Israël opstaat en het woord neemt in de vergadering van de goden. De goden van deze eeuw, de goden anno 2006, de idols, want dat is natuurlijk exact het woord voor idolen, goden. En in de Griekse vertaling van Psalm 82 las ik nog iets heel bijzonders. Daar staat letterlijk God staat in de synagoge van de goden. Je moet maar durven, notabene. God staat in de synagoge van de goden. De God van Israël kijkt de goden rond de tafel recht in het gezicht, één voor één, op de man, de vrouw af. Direct oogcontact. Gij. gij, tot wanneer kromt gerecht tot onheil? Hoe lang nog gaat dit nog door, dat je terecht knakt, verdraait, dat je corrupte lieden en misdadige burgers, dat je georganiseerde bendes naar de ogen ziet en de handen boven het hoofd houdt, dat je je laat omkopen, het recht krenkt als een riet, ten koste van de armen, de wees, de weduwe, de verdrukte, de behoeftige, de mensen die bij uitstek voor hun leven afhankelijk zijn van recht. Sela staat er al in het Hebreeuws en nou, ik denk misschien kan het wel betekenen stilte. De goden, zij zwijgen. Ze bestuderen aandachtig de rand van het groene tafelkleed. Geen antwoord, geen gesprek, geen boe, geen ba. De goden zeggen helemaal niets terug. En dan herneemde God van Israël het woord. Daar hoor ik nu al, als uit de verte, het heilig evangelie in. Als er nu eens gezwegen was, hier, op dit moment, dat het een retorische vraag was, zoals wij de zaak van het recht inderdaad soms als een retorische vraag stellen. De God van Israël herneemt het woord en formuleert een aanklacht op het scherpst van de snede. Doet recht geringe en wees. Ik laat u even die prachtige taal horen van de Naardense Bijbel, die zo heel dicht bij dat Hebreeuws kruipt van de psalm. Doet recht geringe en wees, gebukte en verkommerde, rechtvaardigt die. Laat vrij, geringe en arme, de hand van de boosdoeners, red ze daaruit. 4 keer in deze passage klinkt het Hebreeuwse woord voor recht. Namelijk in de zin van strikt recht. Zonder aanzien des persoons recht spreken. Vrouwen justitia geblinddoekt. Maar dan heb je het weer, dat de Bijbel je verrast, je overvalt in verrassing. 1 keer, een 5e keer, staat er een ander woord voor recht. En dat is nou precies meer dan het formele recht wat je toepast. En dat is het woord wat betekent dat je een mens, een schepsel van God, via het recht tot zijn, tot haar recht laat komen. Dat je dankzij het recht opademt en opbloeit. Er is in de Joodse traditie een bekend gezegde: enkel op streng recht kan de aarde niet staan. Dan zou ze bezwijken. Maar enkel op barmhartigheid evenmin. Dan zou ze ook ineenstorten. Het gaat om die combinatie van streng recht en rechtvaardige barmhartigheid. Dat je niet als mens aan het recht te gronde gaat. Zo van, het recht moet zijn loop hebben, wat ook de uitwerking voor je is. Nee, nee, nee. Bijbelse taal is, het recht moet zijn loop hebben, zodat je als mens tot je recht komt, zoals je geschapen bent in het beeld van God. Dat recht is de God van Israël blijkbaar heel lief. En dan het vonnis. We zongen het in vers 2 als volgt. Gij, dus de goden aangesproken rond de tafel, gij die in hoogheid zijt gezeten, hoe doof en blind is uw geweten. Gij machtigen verzaakt uw plicht, om uwentwil verzaagt het licht. Ze begrijpen niets, ze weten niets, hier vertaald met doof en blind. De goden, ze blijven zwijgen, de ogen naar beneden geslagen. Ze vermijden oogcontact met de God van Israël. Er ontstaat geen gesprek en dat is het dodelijke. Er ontstaat geen gesprek. Ze weten van niets en ze begrijpen het niet. Ze kunnen de God van Israël niet volgen. Nou, niet dat de goden niet meegaand zijn. Dat zijn ze meestal heus wel. Ze drijven soepel mee op de stroom van de samenleving. Ook de waan van de dag. Ze laten zich aanpassen en wij passen ze bij ons aan. Dat is het probleem niet. Ze zijn meegaand genoeg. De goden staan open voor vernieuwing. Ze laten zich ook rustig een nieuwe naam aanleunen. Ze zijn ook voor verandering en voor verbetering. Maar zegt de psalm, ze zien het niet. Ze begrijpen het niet. Wat niet? En dan komt het. Ze begrijpen niet dat de aarde gefundeerd is op recht. Dat zo God de hemel en de aarde schiep en fundeerde op het fundament van recht. En dat is geen natuurrecht, dat is geen natuurwet. De natuur, die begrijpen ze, de goden, en wij met hen. De natuurwetten, die vallen ons het makkelijkst. Want dat zijn wetten die je namelijk niet kunt veranderen. En dat ligt ons van nature wel. Dan buig je eronder en dan zeg je, ach, het is het lot, als de wisseling van de seizoenen. De herfst is nu echt gekomen. De Jacobikerk gaat het licht aan, maar het is donker buiten. En dat kun je natuurlijk nooit afwenden. Dat komt als vanzelf. Goden en mensen, in dat oude Edda-boek hoor je dat glashelder, goden en mensen ondergaan hetzelfde onafwendbare lot. Het noodlot. En dat lees je af in de natuur. De dingen gaan zoals ze moeten gaan. En wat is nou dat recht van de natuur? Wat is het wezen van het recht van de natuur? Dat het eenvoudig het recht is van de sterkste. Van de sterke. Het valt toe aan degene die slim is. Die handig is in het overleven. Die weet te overleven. Het recht is het recht van de sterke bij de goden en in het heidendom. In het Walhalla, oh, dat kom je tegenwoordig weer ineens tegen in de reclame. Nou ja, wat niet al. In het Walhalla, zegt het oude boek, is alleen plaats voor helden, gevallen helden, en dan ook nog alleen mannen. Duidelijker kan het niet. Het is het recht van de natuur, van de zogenaamd sterke en sterkste, en dat begrijpen de goden. Wat de God van Israël zegt, en laat dat nu, ja, ik zeg laat dat nu, ik heb niets te laten en na te laten, maar dit is nu wat we samen uit die psalm horen opklinken. Wat de God van Israël zegt, daar begrijpen wij van huis uit niets van, helemaal niets van. Wij begrijpen niet zoals in de psalm staat dat de fundamenten van de aarde onder onze voeten wankelen. Dat de aardbevingen, de lava-uitbarstingen, de tsunamis voelbare tekenen zijn van de naderende ondergang, van de grote winternacht, van de schemering van de goden. Want dat is wat het tweede deel van vers 2 bezingt. Ik sprak wel, goden zijt ge allen, ik had aan u mijn welgevallen, maar nee, gij brengt de chaos weer, ik stort u in de afgrond neer. In de psalm, de fundamenten van de aarde wankelen. In dat oude boek, de Edda, als het mag nog één keer, een citaat. Als die wereld gaat wankelen, de goden en de mensen, dan staat er dit, en het is uit de 13e eeuw, maar het is anno 2006, gloednieuw, helemaal actueel. Broers, zo staat er, bevechten elkaar, slachten elkaar af, verwanten zullen hun banden breken. Hard is de wereld. Hoererij regeert, een tijd van bijlen, zwaarden, splijtende schilden, van winden en wolven, eer de aarde kantelt. Geen enkel mens zal nog de aarde, zal nog de ander sparen. En toen ik dat las, dacht, hoe is het mogelijk? Psalm 82, de essentie is dat onder het recht van de sterke de fundamenten van de aarde kantelen. En ineens zie ik dat ook terug in het oude boek van mijn eigen oereigen heidense traditie, dat de aarde kantelt. De aarde kantelt mee met het kantelen van het recht. En de goden, ze zwijgen. Nog steeds. Wat moet een God, wat moet een mens hierop terugzeggen? Mijn God, wat moet ik hierop zeggen? Ja, wat u zegt, mijn God. Zoals over de zee, over de oceaan in Amerika, het bijna een dagelijks taalgebruik is geworden. Oh my God, my gosh. Maar het zijn allemaal uitroepen zonder gesprek. Er is geen gesprek. Er is stilte, doodse stilte. Alleen de adem van de naderende dood. Weer neemt de God van Israël het woord. Ook nu in deze kerk, op dit moment. Hij verbreekt de stilte. Dat is met recht heilig evangelie. Hij verbreekt het ondraaglijk zwijgen, waarin ook de politiek geen antwoord meer heeft, waarin de aarde uit het lood geslagen haar afgrondelijke kanteling inzet. En ik weet niet of u dat herkent, ja vast wel. Nu wij in de gelegenheid zijn om vanuit de ruimte dat juweel te zien, de planeet aarde, via Google Earth en op andere manieren, dat de verwondering in jezelf alleen maar groter en groter wordt. Dit kostbare juweel in dat eindeloos heelal, die kleuren van de oceanen en van de bergen en de woestijnen en de witte wolken en de poolkappen. Dat die aarde zou kantelen. Geleerden zeggen, als er maar iets uit het lood geslagen wordt, dan gaat ze te gronden en wij met de aarde. In die stilte neemt de God van Israël het woord en zegt tegen de goden: ik was het die zei, gij zijt goden, jullie zijn goden. De God van Israël ontkent dus niet dat er goden zijn. Hij erkent dat ze bestaan. En ze zijn er volop in menigte. Ook Paulus zegt dat, er zijn goden in menigte. Israël kent ze uit de omringende wereld, maar ook van zichzelf net zo goed. Goden worden in de Bijbel erkend en niet ontkend. Ontkennen is een dwaze reactie. Is ook slecht voor jezelf. Het verdringen van de goden, dat is ook heel slecht voor je eigen ziel. Ze worden in de Bijbel niet ontkend, niet genegeerd en niet verdrongen. Gij, God zoekt oogcontact met de goden. Goden zijt gij, ja, nog sterker, kinderen van de Allerhoogste. Aangesteld als goden, als dienaren van de Allerhoogste, over de aarde, over de mensenkinderen, als vorsten onder de volken. Daar klinkt nog iets in door bij ons, in het hoge ambt van onze koningin. Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden. Dat moet te maken hebben met Psalm 82 uiteindelijk. En je vindt dat ook in de Bijbel en in de traditie daarna, dat de goden zijn aangesteld als regenten van de levende God, als vorsten van het recht, ook wel voorgesteld als engelenwezens, in naam van de koning der koningen, om namens de God van Israël in die specifieke samenleving te zorgen voor recht en gerechtigheid. En ik moet zeggen, iets ervan in die oude Eddatijd, iets van een weerglans en een verre glans dringt ook in door, want onze Germaanse voorouders, in elk geval het recht, stond bij hen hoog aangeschreven. Gij zijt goden. En dan de onuitsprekelijke klacht. het verdriet en de toorn en de smart. Op dat moment verlang je naar muziek, omdat je weet, de woorden hebben een grens. Het verdriet van God. Het verdriet van God. Etty Hillesum, die in de grote nacht van de Tweede Wereldoorlog God zou willen troosten en willen helpen, omdat hij het zo moeilijk heeft. Het verdriet van God dat hij zegt tegen de goden, als mensen zullen jullie sterven. Vallen als een willekeurige vorst op aarde, een koninklijk mensenkind. Vallen van je troon, en dat is zo aangrijpend, het koningsdrama dat de kroon ter aarde stort. Storten van je koningszetel, wankelen op je rechterstoel. Mee wankelen, mee vallen, mee neerstorten met die aarde de afgrond in. Het woest en het leeg en die grote chaos. De grote onafwendbare val van de aarde. En alle leven dat daarop woont. De goden zijn zwijgen. Houd het dan nooit op? Gaat de psalm nog verder? De psalm gaat nog verder. In de kerk gaan we naar de bodem en tot in de diepte. Om weer voor minstens 6 dagen te kunnen ademhalen. Want de goden zijn zwijgen en trekken zich terug al dieper de stilte in. Er is natuurlijk heel veel soorten van stilte. Er is mooie stilte, de stilte van dit kerkgebouw. Maar er is ook natuurlijk een vreselijke, angstaanjagende stilte, en dat is hier. Want de goden, wanneer ze te horen krijgen dat ze sterven zullen als zwakke mensen. 70 jaar, dan ben je sterk. Heel sterk ben je 80 jaar. En nog zwijgen ze, onze goden, in alle talen. Zelfs in je moederstaal. Dat intieme dialect van je kinderjaren, waarin je moeder je heeft leren spreken. Daarin zelfs hoor je de goden geen woord uitspreken. En plotseling, als een verlichting, een licht gaat op in het donker. Hebben ze ooit iets gezegd, de goden? Of hebben ze altijd ondanks hun grote, brutale bek gezwegen? Om met hun vlijende mond? Kunnen ze soms niet spreken, ondanks hun fijn besnaarde mond? Of is het dat we de stilte pas horen wanneer de God van Israël spreekt? De God van Israël spreekt. Er was een Joodse leerling die bij de uitleg van het boek Genesis, bij de woorden in de beginnen, en God zeide, zo ontroerd, zo aangegrepen, zo ontzet was, dat hij het leslokaal uit moest, omdat hij alles verstoorde. Hij is ook nooit verder gekomen dan de woorden, en God zeide, dat God spreekt, dat dit heelal niet koud is en leeg van hart, maar een stem als centrum, als hartslag. O lieve gemeente, dit moet het zijn. De Allerhoogste, de God der goden, die spreekt, die gesproken heeft, en de goden zwijgen. En er is geen hoger beroep mogelijk. Want God, als God omhoog kijkt, heeft hij niemand boven zich. Als God om zich heen kijkt, heeft hij niemand die met hem te vergelijken is. Maar als God naar beneden kijkt, en dat doet God, dan ziet hij daar die planeet aarde van ons. En zo eindigt de psalm, dat gaan we hierna zingen. Dan is er een stem van die aarde af. Het zwijgen doorbroken. Een hart wat is aangeraakt, wat is opengegaan. Een stem, 2 stemmen, 10 stemmen, een minyan, een heel volk, Israël. En dat volk roept rechtstreeks, o God, sta op, o God, en richt de aarde. Gij geeft aan alles recht en waarde wat zich verheft als God en Heer. Bestraf het en breng vrede weer. Hoge beroep, waar geen hoge beroep mogelijk is, dat is Israël. Als de goden zwijgen, als je het zwijgen van de goden begint te horen, als je in dat ontzaglijke zwijgen van de dood de fundamenten onder je bestaan voelt wegzinken, dan hoor je dat kleine volk Israël hier in Utrecht aan de Springweg van Sabbat tot Sabbat roepen: sta op, God, richt zelf de aarde. Misschien beginnen we dan nog te horen hoe Israël in hoger beroep gaat, waar het dus niet mogelijk is, als Jessel Rakover in het ghetto van Warschau: u hebt er alles aan gedaan, God, om het geloof in u mij te ontnemen, en toch sterf ik zoals ik geleefd heb. Shema Yisrael, hoor Israël, de eeuwige onze God, de eeuwige een. Dat, gemeente, is de roeping van de gemeente van Jezus Christus, ook hier in Utrecht. De eerste roeping om Israël niet alleen te laten in deze roep direct tot God, maar mee te roepen. Als de goden zwijgen, hebben ze op het moment van nood wel macht over ons. En in onze angst geven we hen ook die vermeende macht. En daarmee laten wij de goden instaan tussen het aangezicht van de levende God en ons eigen gelaat. Dat is wat in onze tijd wellicht, ik wil voorzichtig zijn, maar wellicht zich voltrekt in de samenleving en in onszelf, zoals het onafvolgbaar verwoord is. Ik noem een Joodse schrijver, Franz Kafka, in de 20e eeuw. Je komt tenslotte een kasteel binnen, je wil de koning spreken, maar er zijn allemaal vertrekken en zalen eindeloos. Zulke dromen heb je ook wel, die nachtmerries. En al die tussenpersonen die je tegenkomt, die leiden je weer naar een andere kamer. Maar je blijft maar steken in die gangen, in die krochten, in die achterafvertrekjes, in die vergaderzalen. En je dringt nooit door tot het centrale vertrek, tot de troonzaal van de koning. En op het laatst ga je dromen en denken: ach, dan zal er nog wel geen koning bestaan. Een koning die recht spreekt, die recht doet. Psalm 82. Deze weerbarstige psalm. Zet de deur op een kier. En de kier is een belofte, is een hoop van een open deur tot in de hemel. Dat hemel en aarde verbonden zijn, zoals in de beginnen, nieuw en opnieuw. En door die kier van die open deur van deze psalm zien wij het volk Israël roepen. Alle volken, roep met ons mee, zegt Israël. Klein zijn we kunnen dat niet alleen. Dat is de eredienst. Dat is de liturgie, ook in deze ruimte. Het hart op de dag na de Sabbat, dat we te midden van een cultuur die dreigt te kantelen, de lofprijzing gaande houden. En nu het slot, het is tijd. In de stilte die valt, het grote zwijgen tegenover de stem van de God van Israël, de roep: sta op, o God, richt zelf de aarde, want de aarde is uw erfdeel. En hoort God? Zal hij het oor lenen en zelf ingrijpen? Zal hij inderdaad opstaan? Ach, ik was weer te laat. Christus is opgestaan toen wij nog sliepen. God is ons een eeuwigheid voor. Want als we aan het slot roepen: God, sta op. Waarmee begint de psalm? God staat in de vergadering van de goden. Wie stond er nou als eerste, vanaf het begin, al lang? Voordat we kunnen roepen, sta op, is hij al opgestaan. Pasen is het al geworden, voordat wij het nieuw daglicht kunnen begroeten. En zo spreekt Jezus met zijn medejoden in Handelingen in Johannes 10. Ik heb gezegd, citerend Psalm 82, jullie zijn goden. Zou ik, zegt Jezus, dan niet mogen zeggen, ik ben de Zoon van God? Want de werken die ik doe, van Psalm 82, recht en gerechtigheid liefhebben en straks bezegelen met mijn leven, dat is het teken van God in onze wereld van deze dag. Lieve gemeente, God staat. Zo begint de psalm. Zo waarachtig als Jezus zijn gezalfde is opgestaan uit de doden. En zo waarachtig als zijn geest is uitgestort over alle vlees. Amen. Psalm 82, vers 3. De inzameling van onze gaven. In deze dienst voor de inwendige zendingsbond, de IZB, en aan de deur voor de instandhouding van de eigen wijkgemeente. Van harte aanbevolen. Laten wij samen danken. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen gezang 41, een berijming van de profetie van Israël. Gezang 41, alle strofen. Gaan we zo, in dit licht, van hier, in vrede, dragen wij allen de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.